Goedemorgen gemeente en gasten. Hartelijk welkom in de Grote Kerk van Dordrecht op de eerste zondag na Trinitatis. Begroet ook alle mensen die via YouTube of kerkomroep met ons verbonden zijn. In deze dienst zal voorgaan dominee van Schaik en de organist is Cor Ardesch. De bloemen van de tafel gaan als groet en bemoediging van de grote kerkgemeente naar de heer Frans Meijer en mevrouw Maria Sophia Meijer van de Heuvel. Als er iemand is die de bloemen weg wil brengen, kan die zich melden bij mij na afloop van de dienst. Zondag 14 juni volgende week zal het sacrament van de doop bediend worden aan Jules-Marie, dochter van Anne Linde en Emiel Verhagen Hagedoorn en zusje van Sarah. Vanaf aanstaande woensdag zijn er regelmatige orgelconcerten in onze kerk. Cor Ardesch zal in deze reeks een aantal concerten geven en ook zal Johan de Hoed een concert verzorgen. De orde van dienst met de liturgie vindt u op de website van de Grote Kerkgemeente. En daar vindt u ook de andere mededelingen. Er is nu gelegenheid voor stilgebed ter voorbereiding. Dat bidden wij u in de naam van Jezus Christus, onze Heer en Heiland. Amen. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, de Heer. Onze hulp is in de naam van de Heer. Heer, onze God, wij prijzen u, omdat u de hoge en verhevene bent en toch dicht bij mensen wil zijn. Wij naderen tot u, niet omdat wij u hebben gevonden, maar omdat u ons zoekt en ons hier hebt samengebracht. U bent groter dan ons begrip en hoger dan onze gedachten. Toch richt u zich tot mensen als wij. Wij komen tot u met eerbied en vertrouwen. Maak ons ontvankelijk voor wat van u komt. Leer ons loslaten wat ons gevangen houdt en richten op wat werkelijk leven geeft. Laat ons hart verlangen naar u, bron van alle goed, door Jezus Christus onze Heer. Amen. Wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld en zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde. Heer, ontferm u. Heer, De Heer zal bij u zijn. Laten we bidden. Heilige en barmhartige God, u die de hemel tot uw troon hebt en de aarde tot uw voetenbank gemaakt hebt en toch wil wonen onder ons, wil vandaag in en door uw woord bij ons uw intrek nemen. Laat de rommeligheid en het vuil in onze harten en levens voor u geen belemmering zijn om in ons midden te komen. Want waar u komt, worden angst en haat, wordt de dorheid en de doodsheid teruggedrongen. Wees hier aanwezig, God, en bouw uw gemeente op tot een huis van geloof en hoop en liefde. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u in de eenheid van de Heilige Geest leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gemeente, wij lezen uit het boek Ezra, Ezra 7 om te beginnen. Dit is een afschrift van de brief die koning Artaxerxes meegaf aan Ezra, de priester en schrijver die een groot kenner was op het gebied van de geboden en de wetten van de Heer betreffende Israël. Attaxerxes, de koning der koningen, aan de priester Ezra, groot kenner van de wet van de God van de hemel, gegroet. Hierbij bepaal ik dat elke priester, leviet of andere Israëliet in mijn koninkrijk die voornemens is om met u naar Jeruzalem te gaan, vrij is zulks te doen. U wordt namelijk vanwege de koning en zijn 7 raadgevers naar Juda en Jeruzalem gezonden, om daar een onderzoek in te stellen naar de naleving van de wet van uw God, waarover u beschikt. Ook moet u er het zilver en goud brengen dat de koning en zijn raadgevers vrijwillig hebben geschonken aan de God van Israël die in Jeruzalem woont. Evenals het zilver en goud dat u zult ontvangen in de hele provincie Babylonië. En verder de vrijwillige bijdragen die het volk en de priesters zullen schenken voor de tempel van hun God in Jeruzalem. Vervolgens moet u dat geld zorgvuldig besteden om stieren, rammen en lammeren te kopen. En de daarbij voorgeschreven hoeveelheden graan en wijn die u als offer moet opdragen op het altaar in de tempel van uw God in Jeruzalem. De rest van het zilver en het goud kunnen u en uw volksgenoten naar eigen inzicht besteden, mits dat overeenkomt met de wil van uw God. Lever ook het tempelgerei af dat u ontvangen hebt voor de dienst in de tempel van uw God. Wat er verder nodig is voor de tempel van uw God en voor uw rekening zou komen, kunt u bekostigen uit de koninklijke schatkist. Bovendien bepaal ik, koning Attaxerxes, dat alle schatmeesters in de provincie Trans-Euphraat onverwijld alles moeten verstrekken waar Ezra, groot kenner van de wet van de God van de hemel, om zal vragen, tot een bedrag van 100 talent zilver en een hoeveelheid van 100 kor tarwe, 100 bad wijn en 100 bad olie en zout in onbeperkte hoeveelheden. Alle voorschriften van de God van de hemel die zijn tempel betreffen moeten nauwgezet worden uitgevoerd, opdat zijn toorn het rijk van de koning en zijn zonen niet zal treffen. Eveneens deel ik u mee dat het niet is toegestaan belasting, zijns of schatting op te leggen aan de priesters en de levieten, de zangers, poortwachters, tempelknechten of andere dienaren van de tempel. In overeenstemming met de wijsheid van uw God waarover u beschikt, moet u Ezra, magistraten en rechters aanstellen, die recht spreken over het hele volk in de provincie Trans-Euphraat, over allen die de wetten van uw God kennen, en moet u wie ze niet kent ermee bekend maken. Over een ieder die de wet van uw God en de wet van de koning niet naleeft, moet zonder uitstel een oordeel worden geveld. Zo iemand moet ter dood gebracht worden of tot een lijfstraf worden veroordeeld. Zijn bezit moet verbeurd verklaard worden, of er moet hem een gevangenisstraf worden opgelegd. Geloofd zij de Heer, de God van onze voorouders, die de koning het besluit heeft gegeven de tempel van de Heer in Jeruzalem grote luister te verlenen, en mij heeft verheven in de gunst van de koning, van zijn raadgevers en van al zijn machtige rijksgroten. En omdat de Heer mijn God mij beschermde, vatte ik moed en bracht de leiders van Israël bijeen om met mij te vertrekken. Zo spreekt de Heer. uit het Evangelie naar Johannes. Lezen wij Johannes 2 vanaf vers 13. Kort voor het Joodse Pesachfeest reisde Jezus naar Jeruzalem. Daar trof hij op het tempelplein de handelaars in runderen, schapen en duiven aan en de geldwisselaars die daar altijd zaten. Hij maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit met hun schapen en runderen. Hij smeet het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver en riep tegen de duivenverkopers: weg ermee. Jullie maken een markt van het huis van mijn vader. Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat: de hartstocht voor uw huis zal mij verteren. Maar de Joden vroegen: met welk teken kunt u bewijzen dat u dit mag doen? Jezus antwoordde hun: breek deze tempel maar af en ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. 46 jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd, zeiden de Joden, en u wilt hem in 3 dagen weer opbouwen. Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Na zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit gezegd had. En zij geloofden de schrift en alles wat Jezus gezegd had. Lof zij u, Christus. Ik wil graag de kinderen even uitnodigen om naar voren te komen. Goedemorgen, fijn dat jullie er zijn, zeg. Een vraagje waar ik het met jullie heel even over wil nadenken. Over een huis. Hoe ziet een huis eruit? Hoe ziet een huis eruit?
Als een huis.
Ja, zo kan ik het ook. Wat zit er allemaal op of aan een huis? Wat heb je nodig voordat je denkt, nou, dat noem ik nou een huis?
Stenen en dakpannen.
Stenen en dakpannen, een dak.
4 muren en een dak, ja.
4 muren, ja, dat je er lekker tussenin kan zitten zelf, hè? En het dak, jij nog iets?
Glas.
Glas, voor de ramen, om er doorheen te kunnen kijken. En waardoor het licht naar binnen kan komen, hè? Dat je niet in het donker zit.
Ik zorg dat het waterdicht is.
Waterdicht, ook heel goed, ja.
Meubels.
Meubels, natuurlijk. Om op te kunnen zitten, maar misschien ook wel om het een beetje mooi en gezellig te maken, hè? Jij wil ook nog iets zeggen. Een huis.
Een bank.
Een bank, ja. Maar een huis is natuurlijk meer dan stenen. En hout en een dak. Je zei het al, hè? Een bank, meubels. Een plek waar je kunt zitten. Misschien een lekker bed met een matras. Als je s'avonds gaat liggen, dat je denkt, oh, lekker in mijn eigen bedje kruipen, hè?
Er is ook wel handig dat er kamers in zitten.
Kamers. Dus een huis is ook een plek om te wonen. Om thuis te komen. Misschien heb je dat wel eens als je de hele dag aan school bent geweest, dat je denkt, dat je dan eindelijk op je eigen kamer komt en je denkt, hè, hier ben ik helemaal mezelf. Hier ben ik thuis. Lekker, ontspannen. Niemand ziet me. Zoiets. Mag ik nog een vraag stellen? Zou God ook een huis hebben? Meerdere. Wat denk je dan?
Elk mens.
Oh, kijk. God, ja. Een kerk. Omdat wij hier met z'n allen zijn. Ja? Ja, het is natuurlijk ook een huis. Aan de ene kant een huis van mensen, zou je kunnen zeggen. Je kunt je bijna niet voorstellen, maar mensen hebben dit gebouwd. Mensen hebben dit gebouwd. Bizar, hè? Als je erover nadenkt hoe ze dat hebben gekund. En tegelijkertijd een huis van God, ja, denk ik. Omdat wij er allemaal in passen. Omdat wij er allemaal zijn om te bidden. Om voor elkaar te zorgen. Om elkaar te vergeven. En ik denk ook omdat er zoveel ruimte is, misschien wel. Ik denk als je zou willen. Je zou morgen denken, weet je wat, volgende week zondag vraag ik al mijn klasgenootjes mee naar de kerk. Of weet je wat, de hele school die vraag ik mee naar de kerk. Ze passen er gewoon in, hè? Makkelijk. Ja. Ja. Ik denk omdat het een huis van God is. Nou goed, denk daar maar eens over na. Daar gaan we het vandaag denk ik over. Gaat het eigenlijk altijd over, denk ik. Hoe wij een huis van God kunnen maken van dit prachtige huis. En van elkaar. Jullie mogen zo naar je eigen ruimte toe gaan. Ik zal jullie het licht meegeven. Nieuwigheidje voor mij, dus ja. Wie van jullie wil het licht dragen? Wil jij dragen? Mag jij voorop? Je weet vast wel waar je heen je gaat. Tot straks. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Een van de belangrijkste theologische thema's in de Bijbel gaat over de vraag: waar woont de eeuwige? De Bijbel vraagt zich niet af of hij er wel is. Dat is geen vraag. Bestaat hij? In de Bijbel is het een vraag: waar? Waar vind jij hem? Waar woont hij? Waar wil hij wonen? Waar zou hij kunnen wonen? De Bijbel kun je zien als een gesprek dat zich ontvouwt naar aanleiding van deze vraag. Heb je zo zelf misschien al eens over de Bijbel nagedacht? De Bijbel als een gesprek over de vraag: waar zou God kunnen wonen? En allerlei mensen van hoog tot laag, door allerlei generaties, allerlei culturen zelfs, doen mee aan dat gesprek. Farao's, keizers, koningen, herders, slaven, Egyptenaren, Perziërs, Grieken, Romeinen, Israëlieten. En in dat gesprek over die vraag waar God zou willen wonen, worden allerlei antwoorden gegeven en uitgeprobeerd. Woont hij in de hemel of op aarde, in een tempel misschien, in Jeruzalem, of in een kribbe, in Bethlehem? Wat als je het Paulus zou vragen? Nou, die gaat zelfs zo ver dat hij God lokaliseert in een bloedende man aan een kruis op Golgotha. Over wie hij eveneens zegt dat hij, die bloedende man, de Heer van de kosmos, de koning van het heelal is. Je voelt wel aan, hopelijk, met deze vragen ben je niet zo gauw klaar. Het boek Ezra, waaruit we lazen, gaat heel nadrukkelijk in op de vraag naar de woonplaats van God. Wij lezen over Israëlieten in dit boek. Ballingen zijn het. Van huis en haard verdreven, die uit ballingschap terugkeren naar Jeruzalem, om een huis voor de eeuwige te bouwen. Het eerste wat zij doen als ze daar komen is veelzeggend een altaar oprichten. Vervolgens beginnen ze aan de wederopbouw van de tempel. En ze worden aangezet daartoe door Perzische koningen, die hele opmerkelijke uitspraken doen over die God. Ze spreken over hem als de God van de hemel, de God van Israël, die in Jeruzalem woont. En consequent krijgen de Israëlieten de opdracht om een huis voor God te bouwen. Er worden in dit boek hele fijnzinnige theologische suggesties gedaan. Er vindt een fijnzinnig gesprek plaats over God, over de plekken, de plaatsen waar hij is en wil zijn. Je merkt aan alles lezende dat op dit punt in de Bijbel, in de geschiedenis van Israël, het gesprek over de eeuwige uiterst genuanceerd wordt gevoerd. Met veel eerbied en met veel ontzag. De Israëlieten hebben immers door schande en schade geleerd dat je God ook helemaal kwijt kunt zijn. Dat je hem zozeer kwijt kunt zijn dat je hem nergens meer vinden kunt. En dat dat een verschrikkelijke situatie is. Dat je dan zelfs ook zelf nauwelijks meer een woonplek overhoudt als hij er niet meer is. Misschien herkennen wij het ietsje anders dan Israël. In onze ballingschap. Niet doordat de tempel verwoest is. Maar doordat mijn leven zo vol is dat God eenvoudigweg uit beeld is. Ik word wakker met mijn telefoon. Ik lees de agenda, berichten. Mijn dag vliegt voorbij. En voor ik het weet is het avond. Ik heb honderden stemmen gehoord. Maar niet die van God. Of misschien wel, maar niet gehoord. Ik denk dat heel veel mensen nooit onbewust of bewust heel ongelovig zijn geworden. Ze zijn vooral druk geworden. Of misschien herkennen we het toch wel heel actueel. De vraag naar woonruimte. Een plek om te wonen, om te existeren. Denk aan je kinderen die zoeken naar een huis. Denk aan hen die noodgedwongen bij hun ouders blijven wonen. Denk aan jonge gezinnen die geen betaalbare woning kunnen vinden. Denk aan allen die wel een huis hebben, maar zich er niet thuis voelen. Die zich nergens thuis voelen. Omdat ze wisselen steeds van baan, of van woonplaats, of van netwerk, of van relatie. Wij die voortdurend verbonden zijn met alles en iedereen, en toch vaak eenzaam. Daarom zou die Bijbelse vraag, de Bijbelse kernvraag, ons misschien meer kunnen raken dan we denken. De vraag: waar kunnen mensen werkelijk wonen? Waar is een plek waar jij gekend wordt? Waar je mag zijn wie je bent? En de Bijbel antwoordt, denk ik, uiteindelijk is dat daar waar God woont. De wijsheid die dat Bijbelse volkje Israël heeft ontdekt, is dat daar waar God kan en wil wonen, daar kunnen wij ook wonen. Wij kunnen in een woestijn leven als hij daar bij ons is. Maar wij maken in Kanaan, het land van melk en honing, geen schijn van kans als hij ons verlaten heeft. Israël heeft geleerd waar God kan wonen, daar kunnen wij wonen. Bij hem is plek. U bent mijn schuilplaats, Heer, dichtte David in de psalmen. Daarom is dit dus zo'n belangrijke theologische vraag. Waar wil God wonen? Daarom krijgt het bouwen van een huis voor God zoveel prioriteit. Daar hangt alles van af. Daar hangt de komst van de Messias van af. Ezra 7. Laten we er even een beetje induiken. Naar de bijdrage van Ezra 7 aan dit thema. Hier in Ezra 7 is er die Perzische koning, Artaxerxes, die het belang inziet van een huis voor God. Evenals zijn voorgangers maakt hij middelen vrij om de tempeldienst in Jeruzalem te ondersteunen. Hij roept de Israëlieten in zijn rijk op om zich ook naar Jeruzalem te begeven. En dan, heel opvallend, dan stelt hij een schriftgeleerde aan om deze optocht van mensen en middelen te leiden. En de wederopbouw in Jeruzalem te leiden. De naam van de schriftgeleerde is Ezra. En de opdracht die hij krijgt is: jij gaat daar in Jeruzalem de Torah leren en doseren. Jij moet de studie van de boeken van Mozes gaan vormgeven. Dus in het hart van de wederopbouw van de tempel en van Jeruzalem en van de leefgemeenschap van de Israëlieten, in het hart daarvan moet de studie naar de Torah komen. Een schriftgeleerde wordt de architect van het nieuwe Jeruzalem en het nieuwe Israël. Een monnik, een schrijver, Ezra, iemand die kan lezen, iemand die kan zeggen wat geschreven staat in de heilige boeken. Iemand die kan weten hoe je een huis voor God kunt bouwen, omdat hij de Torah kan lezen. Ezra. We doen het als gemeente van Christus ook, tot op de dag van vandaag, de Torah lezen. En Israël gaat ons er nog steeds in voor, zoals Ezra de Israëlieten er in voor ging. En we doen het al zo lang dat we misschien amper in de gaten hebben wat we eigenlijk in de handen hebben. Even, als je het goed vindt, een kort pleidooi voor de Torah. De wetgeving van Mozes. Over de geschiedenis en over de samenleving die met behulp van deze wetgeving gestalte kreeg. Dit is de oudste overgeleverde wetgeving ter wereld, waar wij mensen, mensjes in Dordrecht, vandaag de dag over kunnen beschikken. Tallozen over de wereld lezen en interpreteren tot op vandaag in hun bijbels, in hun bijbeltjes, de wijsheid van deze wetgeving. Mind you, de Torah heeft de oude wetten van de Grieken, van Sparta en van Athene en van Rome ruimschoots overleefd. Dat alleen al moet ons te denken geven. Wat is de zeggingskracht van deze boeken? Dat ze hele wereld reiken, dat ze eeuwenoude beschavingen, met ieder hun eigen leefgewoontes en patronen en wetten, dat ze die allemaal hebben overleefd. En dat de traditie van Ezra vandaag nog levend is. Wat is het geheim van de Torah? De Joden, die het waarschijnlijk het beste kunnen weten, die zeggen: ruimte, ruimte, vrijheid. Dat wat Mozes van de eeuwige heeft ontvangen op de Sinaï, waar de Torah de reflectie van is, waar de mensheid sindsdien mee bezig is om de implicaties ervan te begrijpen, gaat over ruimte en vrijheid. Het is God die ruimte maakt om te kunnen wonen op aarde. Ruimte om in de schepping te kunnen terugkeren. Het is een vader die terugkeert naar zijn kinderen. Het is ontferming van God over de schepping. En de Torah wil zeggen: hier, bij ons wil hij wonen. In hoe vrouwen en mannen en mensen met elkaar omgaan, ouders en kinderen. In hoe vluchtelingen en vreemden worden behandeld. In hoe jij omgaat met mensen die je alleen van social media kent. In hoe je omgaat met werknemers en met collega's. In hoe jij macht gebruikt als je leiding geeft. De Torah gaat niet alleen over offers en priesters. De Torah vraagt steeds opnieuw: maak jij ruimte voor de ander, zoals God ruimte maakt voor jou. Als je de boeken van Mozes leest en de wetgeving, kun je onder de indruk raken van de gedetailleerdheid van de wetten. Hoe precies, hoe exact de rechten en plichten van mensen worden beschreven. Wetgeving tot op de vierkante millimeter is het. Bouwtekeningen zijn het. Het zijn bouwtekeningen voor een huis van God. Israël is het volk dat in de wereld is om de volken van de aarde te helpen herinneren wat hun opdracht is. Een huis voor de eeuwige bouwen. En iedereen is erbij nodig. Je leest het in Ezra. Iedereen wordt opgeroepen om te helpen, om bij te dragen. Iedereen is nodig. Daarom ontvangt in de Torah ieder mens, ieder mensje, rechten en plichten. Daarom slaat de Torah niemand over. En daarom sluit ze niemand buiten. Het is eigenlijk een vraag, de Torah. Wat kun jij bijdragen aan de bouw van dit huis voor God? Want waar hij woont, kunnen wij wonen. En de Torah beschrijft hoe ieders bijdrage moet worden gerespecteerd en beschermd. Wee degene die de bijdrage van een ander mens niet respecteert. Die wordt op zijn plek gezet. Stevig ook. Ook als het een koning is. Juist als het een koning is. Of een machthebber. Nou ja. Misschien te veel woorden al. Maar ik hoop dat je aanvoelt hoe actueel het is. Hoe actueel de Torah is. En hoe wezenlijk het is om de kern ervan te kennen. Hoe de uitdagingen voor Nederland vandaag in een ander licht komen te staan. Door de Torah te lezen. Hoe jouw leven waarde en betekenis en kleur krijgt vanuit de Torah. Omdat ooit op de Sinaï Mozes de stem van de Ene heeft gehoord. En zijn heerlijkheid heeft aanschouwd. Voorbeeld. Misschien zijn er politici in de kerk. Dat is mooi, vind ik. In de kerk hebben we vaak politiek geëngageerde mensen. Gemeenteleden die zich inzetten voor de politiek. Ik heb in de kerken heel wat politici leren kennen. Dat is mooi. Dat betekent dat er een verbinding is vanuit deze leesgemeenschap van de kerk rondom de Bijbel. En mensen zijn die concreet handen en voeten met het oog op de hele samenleving handen en voeten willen geven aan wat zij gelezen en geleerd hebben. Laten we daar nooit minachtend over doen. Laten wij onze politici hoog houden en hen eren. Zij bouwen aan een huis voor God. Laten we hen er helpen herinneren op zijn hoogst. Wat is de samenleving anders dan het huis dat wij met elkaar voor de eeuwen gebouwen? Laten we onze politici steunen. En nou nog een tip. Een Bijbelse tip voor politici die dag in dag uit bezig zijn met wetgeving op de vierkante millimeter. Als je politicus bent, stel jezelf in de geest van de Torah de vraag: zie ik ieders bijdrage? Respecteer en bescherm ik met mijn wetgeving ieders bijdrage? Misschien ben je geen politicus. Misschien werk je in het onderwijs of in de zorg of op kantoor of in de bouw. Misschien ben je mantelzorger. Misschien ben je met pensioen. Toch dezelfde vraag. Zie jij de bijdrage van een ander? Bescherm je die? Help jij mee een samenleving te bouwen waarin mensen kunnen leven? Een verpleegkundige werkt mee aan Gods huis. Een leraar bouwt mee aan Gods huis. Een ondernemer is Gods huis aan het bouwen. Een vrijwilliger in de voedselbank bouwt mee aan Gods huis. Aan een heiligdom. En als je dat doorkrijgt, denk ik, dat je iets kunt bijdragen, word je veel minder vatbaar voor gezeur en geklaag. Dan worden we veel minder klagerig van. Niet dat je niet zou mogen klagen. De psalmen in de Bijbel staan vol klachten. Maar ik bedoel dat klagen als hoofdactiviteit. Klagen over van alles en nog wat. Mopperen op die gasten in Den Haag. Op Brussel, op de kerk, op de jeugd van tegenwoordig, op de boomers, op de media, op het weer. Het kan zomaar een hoofdactiviteit van je worden. Daar heeft de Bijbel zelfs een aparte term voor bedacht. Klagen als hoofdactiviteit. Murmureren. Het volk op hun uittocht uit het beloofde land, naar het beloofde land toe, murmureerde tegen Mozes almaar. Op die hele tocht door de woestijn loopt dat volk maar te klagen tegen Mozes. Ze klagen dat hij de Egyptenaren een reden heeft gegeven om boos op hen te worden. Terwijl Mozes hen had bevrijd van die farao. Ze klagen als ze bij de Rietzee zijn gekomen. En als de Egyptenaars met paarden en wagens op hen af zien komen. En ze klagen dat ze liever slaaf waren gebleven in Egypte. Dan sterven hier in deze woestijn. Ze klagen over te weinig eten en te weinig drinken. De Torah beschrijft het beeld van een volk met een slavenmentaliteit. Een onmachtig slavenvolk. Terwijl ze zojuist de grootste wonderen hadden beleefd. Dit volk had de 10 plagen over Egypte zien komen. Dit volk was door de eeuwige bevrijd uit de slavernij. Vrijheid. Ruimte. Maar weet je wanneer het klagen, het zeuren en het zaniken, het murmureren eindelijk verstomt? Als Mozes de opdracht krijgt om de tabernakel te gaan bouwen. Als het volk de opdracht aanneemt om een huis voor God te gaan bouwen. Dan verstomt de klacht. Je kunt het in Exodus allemaal nalezen. Het is heel apart, vond ik. Alsof de Torah de aandacht verlegt van mensen. De aandacht van wat jou alsmaar ontbreekt. Naar wat je zelf kunt inbrengen. Alsof God zegt, ja, ik hoor je klagen. Klaag maar. Maar aan het einde van al je klachten, even een vraag. Wat ga je nu dan weer bijdragen? Toen Jezus eens in Jeruzalem was en zag dat de tempel, het huis van God, een vervallen plek was geworden, waar nauwelijks ruimte was voor hem, brak er iets in Jezus. En toen besloot hij zichzelf als een tempel aan te bieden voor God. Toen er voor God nergens meer ruimte was, besloot Jezus zijn eigen lichaam aan te bieden als een woonplaats voor God. En zo heeft Jezus, schrijven de evangelisten, de Torah van Mozes vervuld. Hij heeft ruimte gemaakt voor God. Aan ons heeft hij zijn geest geschonken. Paulus schrijft over de tempel van de Heilige Geest die ons lichaam is. Wij hebben de geest ontvangen. Dat wil zeggen, wij maken een huis voor God. Zelfs met ons eigen lichaam. Met deze 10 vingers. Nou, wat kun je eigenlijk doen dus? Misschien kun je deze week 1 gesprek voeren waarin je werkelijk luistert. Misschien kun je iemand bezoeken die eenzaam is. Misschien kun je vergeving vragen en je lippen en je mond en je tong dwingen om een ander vergeving te gaan vragen of te geven. Misschien kun je je kind vertellen waarom je gelooft. Misschien kun je een keer bidden en de schriften zelf te gaan openen. Zo begint misschien het bouwen van een huis voor God. Niet eens met grote plannen, maar met jouw kleine daden van trouw. Amen. Laten we samen danken en bidden. Trouwe God, wij danken u dat u onder mensen wilt wonen. Dat u ruimte maakt voor leven. We danken u voor uw woord. Dat ons leert hoe wij samen kunnen leven. In vrijheid en vrede en gerechtigheid. We danken u voor allen die voor ons al hebben geluisterd en gelezen en geleerd en doorgegeven. We bidden u voor uw kerk. Geef haar liefde voor de schrift. Wijsheid om uw woord te verstaan en te doen. We bidden u voor allen die verantwoordelijkheid dragen in onze samenleving. Voor politici en bestuurders, rechters, leraren en leidinggevenden. Geef Heer dat ze oog hebben voor ieders bijdrage. En blijven opkomen voor wie kwetsbaar zijn. Zo bidden wij samen. We bidden u voor mensen die zoeken naar een plaats om te wonen en te leven. Voor vluchtelingen. Voor jongeren die geen woning kunnen vinden. Voor allen die zich ontheemd of buitengesloten voelen. Geef hen mensen die ruimte maken en die deuren openen. Zo bidden we samen. Wij bidden u voor elkaar en onszelf. Bevrijd ons van vruchteloos klagen en moedeloosheid. Leer ons onze gaven in te zetten voor het welzijn van anderen en voor de opbouw van uw huis. Gedenk allen die ziek zijn, die rouwen of die zorgen hebben. Wees ze nabij met uw troost en met uw kracht. Zo bidden wij samen. We bidden u vandaag in het bijzonder voor het diaconaal aandachtscentrum hier in Dordrecht. Voor alle die zich daar inzetten. Voor kwetsbare mensen. Of voor wie tussen wal en schip dreigt te raken. Zegen de medewerkers, zegen de vrijwilligers en de bezoekers. Geef dat deze plek een teken mag zijn van uw gastvrijheid. Waar mensen gezien worden. Waar zij waardigheid ontvangen. Waar zij nieuwe moed vatten. En laat daar ook iets zichtbaar worden. Van dat prachtige huis dat u onder mensen wilt bouwen. Zo bidden we samen. Wij bidden voor hen die hier in deze kerk kwamen en die hun zielenroerselen konden noemen in het gebedenboek. Wilt u de hoorder van hun leven zijn en oprichten en verlichten met uw geest en al hun dank en lof aanvaarden. Zo bidden wij samen. Heer, zo keren we aan het einde van deze dienst ook weer terug bij onszelf. En we zeggen in de stilte, ieder persoonlijk, onze dank uit naar u. En wij wentelen onze zorgen af naar u. Aanvaard onze dank, God. En hoor ons ook wanneer wij al onze verlangens en gebeden samenballen in het ene gebed dat uw Zoon ons leerde bidden. Onze Vader. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest op jullie allen.